Ik heb niet echt een mop, maar ja, ik heb eigenlijk twee belangrijke vragen. We hebben natuurlijk al de intro een beetje over koffie. Dus daar wou ik mee beginnen. Maar Marijke, waar heb jij de lekkerste koffie gedronken?
Ja, de lekkerste koffie, dat is denk ik in Tanzania geweest. Daar gingen we langs bij de dames met de koffiebonen. Dus hadden we gewoon vers van de boom hadden we de koffie.
Tof.
Zo.
Ja, ik ben direct jaloers. Johan, wat heb jij daar tegenover gezet? Waar heb jij de lekkerste koffie
van? Ja, dat zou ik echt niet meer weten. Ik kan me vieze koffie nog wel herinneren.
Oh, nou cool.
Dat was in Bosnië, maar dat is van die hele sterke Turkse koffie.
Ja?
En dat vind ik helemaal niks. Nee. Oké. Okay. Maar de lekkerste? Nou, niet specifiek een die hem opkomt.
Oké.
En dan heb ik meteen een vervolgvraag voor we echt helemaal losgaan. Jullie hebben nu net ook alle twee thee gekozen, want het is vrijdagmiddag. Welke thee hebben jullie gekozen?
Ik heb de Ceylon thee gekozen.
Ceylon.
Ik heb groene limoen thee.
Groene limoen thee. Nou.
Oké. Okay. Ik keur de Ceylon goed als thee-expert.
Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Geo-Dienst. Its continuing mission. To explore strange new worlds. To seek out new data and new visualizations. To boldly geo where no one has gone before.
Welkom terug, hoop ik dan zo, bij To Boldly Geo, de Geodata podcast van het CIT van de Rug. Ik ben Geodata, daar zit Captain Govert.
Hey.
Welkom terug. En bij ons in de studio, een geïmproviseerde studio aan het water bij het CNIC. Het ziet er prachtig uit. We zetten nog wel even een foto online, denk ik, ervan. Hebben wij twee gasten vandaag. Oud-geodiensters die inmiddels in het werkveld terecht zijn gekomen. Geo-ICT-informatiespecialist Johan Bergsma van Wiertsma en Partners. Welkom.
Dankjewel.
En beleidsadviseur waterkwantiteit Marijke Mollema. Dit is een Mollema versus Mollema vandaag die we krijgen. Van het Wetterskip Friesland. Welkom ook.
Ja, leuk hier te zijn.
Ja.
Is het nou Mollema of Mollema?
Ik ben Mollema.
Mollema.
Het is Mollema.
Het is Mollema met één L.
Oké.
Wat gaan we vandaag doen, Govert?
Nou, wat ik zelf wel leuk vond om mee te beginnen. Johan en Marijke, jullie hebben vroeger bij ons gewerkt. Dus ik vind het wel heel interessant om te kijken van... Nou ja, wat hebben jullie hier gedaan bij de RUG en specifiek bij de Geodienst? En jullie zijn buiten de universiteit aan de slag gegaan. Wat hebben jullie daar geleerd? Wat heb je daar, wat heb je eigenlijk meegekregen hier, wat je daar wat aan had? Wat heb je gemist? En ook heel erg van, ja, wat doe je nu? Dus dat is misschien een goede om mee te beginnen. En ja, als ik mag beginnen, wou ik wel bij jou beginnen, Marijke. Want jij doet wat met waterkwantiteit. Nou, hoor ik best veel over waterkwaliteit, hè, want die kwaliteit is lang niet altijd goed. Kwantiteit, ja, ik vind het wat te nat. Maar wat doet een waterschap precies en wat doe jij met waterkwantiteit?
Ja, dat is zeker een goede vraag. Ik heb kwaliteit en kwantiteit gaan eigenlijk altijd hand in hand. Dus als er ergens te veel of te weinig van is, dan gaat de kwaliteit ook achteruit. Maar bij ons is de waterkwantiteit is dus eigenlijk het peilbeheer in de sloten. Dus daar ga je kijken of er te veel of te weinig in die sloten zit en wat is nou het juiste peil. En specifiek ben ik betrokken bij het peilbeleid in het veengebied. Van Friesland, dat is ongeveer een derde.
Een derde van Friesland is veengebied?
Yes, nog okay. Wel, nog wel. Want we hebben nu bodemdaling en veenoxidatie, doordat wij de boel ontwateren. Dus er gaat langzaamaan gaat er al het veen weg. Maar wij proberen dat wat te vertragen. En dat doen wij door de pijlen omhoog te zetten.
Ah, dus een goed pijl is hoog pijl?
Ja, over het algemeen wel. Maar de landbouw denkt daar soms wat anders over.
Ah, ja, precies. Ja. Er zijn tegenstrijdige belangen natuurlijk.
Ja, en anders kunnen ze het gras niet meer op met de trekkers. Dan lopen ze vast of de koeien vertrappen de boel. Dus ja, als we nog wel een beetje willen eten, dan moeten we ook wel een klein beetje willen wonen ook. Want je wilt er ook overheen rijden en zo. Dan moeten we toch wel wat ontwateren. Dus die bodemdaling die zal verder gaan.
Oké. Okay. Dat lijkt me best een lastige complexiteit. Dus verschillende belangen. Hoe wegen jullie dat af? En dan gaan we zo wel richting de data die daarbij komt kijken. Maar hoe werkt dat in de praktijk?
Nou ja, we hebben een politiek bestuur. Er zijn verkiezingen voor. Dus ik roep ook altijd op om te komen. Want de aantallen mensen, stemmers, die gaan altijd wat, zijn niet zoveel.
Dat is persoonlijk ook mijn favoriete verkiezing. Ja. Als je het aan internationale medestudenten uitlegt, want die mogen ook altijd stemmen. Die zitten altijd zo van, wat, jullie stemmen voor water? Ja.
Ja. En dat is dus superbelangrijk. Maar we hebben ook gewoon EU-regels die we moeten voldoen. We moeten CO2-uitstoot beperken. Dus zo, weeg je alle belangen, ga je heel veel in gesprek met natuur en landbouwpartijen. Kom je tot goede overleggen, compensaties voor als pijl omhoog gaat, schadevergoedingen. Nou, dat is eigenlijk wat ik heel veel doe. Heel veel praten en thee drinken en koffie drinken.
Mooi. En jij, Johan? Wat doe jij in je huidige werk?
Ik ben dus geo-ICT-informatiespecialist. Klinkt heel breed en dat is het bij ons in wezen ook. Ik werk bij Wietsma Partners. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in de ondiepe ondergrond. Dus in de geotechniek. Maar wij zijn ook heel breed. Dus dit aantal dingen die Marijke net noemde, komen bij ons ook heel veel naar voren. Dingen als aspect als bodemdaling en zo. Maar bijvoorbeeld ook funderingsberekeningen, grondonderzoeken. In laboratoria, maar ook in het veld. Mm. Met verschillende technieken. Waarin wij eigenlijk kijken wat de bodemopbouw op plek is. En wat de effecten van die bodemopbouw zijn. Voor constructies, dijken. Hele uiteenlopende dingen. Eigenlijk alles in de ruimtelijke omgeving.
Ja, precies, precies. Want dat is hugely belangrijk. Want als je het hebt over alle infrastructuur, de dijken van Nederland, moeten huizen gebouwd worden. Daarvan moet je iets weten van hoe de bodem in elkaar zit. En daar kunnen jullie bij helpen.
Ja, exact. Dat is wat wij als bedrijf doen. En dan specifiek voor mijn functie. Het levert natuurlijk ontzettend veel data op. En die data wordt op een plek ingewonnen. En dat is dan natuurlijk geodata. En op die manier, om dat allemaal samen te brengen in één WebGIS-applicatie, dat is waar mijn functie terechtkomt.
Oké. Nou, daar kunnen we zo wat dieper op ingaan, maar misschien moeten we eerst even terug. Wat heb jij gestudeerd, Marijke?
Ik heb sociale geografie en planologie gestudeerd. Toen was het allemaal nog Nederlands.
Ja.
Toen heb ik een Nederlandse master gekozen, landschapsgeschiedenis. Dus ik heb geleerd hoe Nederland opgebouwd is en hoe we dat ingepolderd hebben.
Ah ja. En je hebt ook een tijd bij de geodienst gewerkt. En als je nou kijkt, je bent daarna buiten de universiteit aan het werk gegaan. Wat voor dingen heb je bij studie en bij de geodienst geleerd waar je dacht, oh, daar heb ik nu wat aan. Dit kan ik toepassen of dit heeft me überhaupt geholpen om die baan te krijgen.
Ik denk dat het mij geholpen heeft dat je toch wel geduld hebt. Want bij GIS moet je af en toe even geduld hebben. Zeker als je het andere wilt uitleggen. En dat pas ik nu zeker ook nog toe bij het wetterskip. Als ik mensen dingen op de computer iets uit moet leggen. En,
Friesen zijn toch altijd heel pinter? Of,
Er zijn ook wel wat mensen. Die zijn wat ouder. Hè?
Dus ja, dan gaat het iets langzamer. Fair enough.
En ik heb hier dus bij de studentenassistent geweest.
Heb je iets aan de skills hier gehad? Of de competentie? Of zeg je van, nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Van wat heb je mee kunnen nemen? Of misschien daarmee beginnen. En dan zo de vraag van, wat had je nog meer willen leren? Of wat, dat je dacht, dat had ik ook wel kunnen gebruiken.
Wat ook helpt is gewoon dat je überhaupt weet wat GIS allemaal is. Die begrippen, want ik gebruik het nu. Ik gebruik het nu wel veel, maar ik doe er minder technische dingen mee dan dat ik toen ik nog bij de geodienst werkte. Toen deed ik heel veel analyses met GIS. Nu heb ik daar mensen voor. En, maar doordat je weet wat de mogelijkheden zijn, kun je wel gerichter te werk gaan. Ja.
En was jouw doel ook om bij een waterschap terecht te gaan? Of dacht je van, nou, wat komt er langs? Hoe heb je besloten om niet te gaan promoveren?
Ik heb zeker besloten om niet te promoveren, want je bent toch al bijna een klein jaartje bezig met je masterscriptie. Dat was voor mij voldoende op dat moment.
Ja.
Mijn moeder had destijds bij waterschap gewerkt, dus ik wist ook wel wat de waterschap een beetje deed. En dat het allemaal leuke mensen zijn die daar werkten. En Iris Koppert, ook een van de...
Iris, shout out to you.
Die werkte bij het wetterskip en die was daar super enthousiast over. Dus zo ben ik daar... via traineeship ook terechtgekomen.
Leuk. En hebben de wetterskips nog, heeft het wetterskip en de waterschappen hier, hebben die nog steeds traineeships? Als mensen denken, dat vind ik tof. Wat moeten ze dan doen?
Er zijn daarna nog weer nog een nieuwe ronde trainees geweest. En er is wel een nieuwe ronde weer in de maak. Dat duurt al wel, het is wel overheid, het duurt altijd al even. Aha. Maar als dat komt, dan deel ik dat zeker met iedereen.
Oké, leuk. En voor jou, Johan, wat heb jij gestudeerd? Ik weet wel een beetje hoe je bij Wietsma en Partners terecht bent gekomen. Maar ik denk leuk voor de luisteraars om iets van te horen.
Ja, ik heb dezelfde bachelor gedaan als Marijke. Dus ook sociale geografie en planologie. toen ook nog in het Nederlands. Mijn master was wel al in het Engels. Dat was toen Economic Geography. Economische geografie eigenlijk, gewoon als je het letterlijk vertaalt. En ja, na die master eigenlijk... Ik begon met die master met het idee, kan ik me nog wel herinneren van... tweede master lijkt me misschien ook nog wel leuk. Maar na een half blokje wist ik al van... ik ben eigenlijk wel helemaal klaar met studeren. Aha. Dus voor mij was onderzoek ingaan sowieso geen optie. Maar toen, aan het eind van de master, eigenlijk al een half jaar voordat ik klaar was... al een beetje omheen gaan kijken van waar wil ik nou gaan werken. En toen kwam Wietsma Partners voorbij. En dat was inderdaad niet geheel toevallig. Want een deel van de informatieproducten die wij hebben... zijn ook mede ontwikkeld door de geodienst. Ah. Dus er was al een soort van connectie.
Ja.
Dus, nou, op die manier.
Nee, precies. Nee, ik ken Wietsma en Partners al. Ik vond het ook altijd interessant, want jullie hebben echt ontzettende hoeveelheden met... boorpunten, datapunten in Nederland. Hè? Dus overal, je moet het zomaar even verbeteren. Worden dan boringen gedaan of sonderingen of wordt water gemeten? Daar is weer van alles bekend van wat er op welke diepte zit of chemische analyses daarbij. En dan krijg je dus een soort puntenwolk van heel Nederland hoe de ondergrond eruit ziet. En ja, waar wij toen mee bezig zijn geweest is, als je dat kan verbinden, dan krijg je een soort inzicht hoe de bodem er echt uitziet. Hè? Die punten zijn maar een puntopname. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe ver jullie daarmee zijn met al die data. Hoe kun je daar gebruik van maken? Hè, je wil dat, weet ik veel, in Groningen de Ring Zuid, dat soort dingen goed aangelegd worden. Of dijkversterking wil je ook efficiënt doen.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Want dat is natuurlijk waanzinnig interessant.
Die tool waar jij het over schrijft, noemen dat de Profiler Tool, is dan inderdaad een tool waar je, als het ware, je hebt die punten, die zie je op de kaart. En je trekt dan een lijn van het ene punt naar het andere punt. En die punten komen vervolgens dan op de manier zoals je die lijn trekt in beeld. Dus denk bijvoorbeeld aan een dijk waarin je om de 50 meter een onderzoek uitvoert. Vervolgens trek je die lijn en dan zie je al die onderzoeken naast elkaar. Dan krijg je een heel mooi beeld van hoe de bodemopbouw op en rondom die dijk is. Terwijl je profiel zo volgt. En dan kun je bijvoorbeeld zien waar de zwaktes zijn, waar de risico's op zijn dat de dijk bezwijkt. Dat is een hele duidelijke toepassing van die tool, Profiler. Maar ondertussen gaan we gewoon door met ontwikkelen. En zijn er inmiddels ook aan die GIS-applicatie allerlei berekeningsapplicaties gekoppeld. Dus we vinden steeds weer een nieuwe toepassing om van die geodata ook steeds meer mee te doen.
Ja, want ik zie hier toch ook wel, als je de ontwikkelingen volgt, AI wordt overal genoemd en heeft waanzinnig mooie toepassingen. Daar kan ik me hier ook van alles bij voorstellen. Is dat iets wat actief leeft bij jullie om te onderzoeken? Of je bent ook een bedrijf, dus het moet ook echt toepasbaar zijn?
Ja, dat is zeker waar. Nou, het is in eerste instantie heel belangrijk als bedrijf dat je je processen oplijnt, dat de data die je verzamelt een bepaalde structuur heeft en dat het allemaal goed in zo'n database terechtkomt, dat je op die manier uiteindelijk dat soort analyses kan doen.
Ja.
En we beginnen nu in een fase te komen dat die database nu zich aan het vullen is. We hebben natuurlijk ook pogingen gedaan om oude data erin te krijgen, maar bij sommige onderdelen zijn die mogelijkheden beperkt, omdat je niet die structuur hebt om dat te kunnen. Maar omdat het zich nu vult, ga je dadelijk naar een moment toe dat je inderdaad data-analyse kan doen. Dan inderdaad ook met machine learning en AI.
Ja, precies.
En dan wordt het echt interessant.
Ja, nou, dat wil ik direct wel concreet maken. Van als mensen dit horen, dan weet ik dat allerlei onderzoekers en studenten denken, ja, ik wil of bij Wietsma & Partners gaan werken, of ik wil met die data onderzoek doen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen?
Hoe we die data beschikbaar gaan stellen? Nou, er is ook een nationale database, de basisregistratie ondergrond. Dus dat is al een hele mooie basis om vanaf te beginnen. Alleen, we hebben natuurlijk wel meer, omdat lang niet alle data die ingewonnen wordt daarin terechtkomt. En ook omdat wij meer verschillende onderzoekstypes opslaan dan dat die in die basisregistratie staan. Maar als mensen dit interessant lijkt, zijn ze natuurlijk van harte welkom om een keer contact op te nemen.
Oké. En dat zou ik ook wel... Ja, precies. Het is interessant om ook eens te kijken met onderzoek of we ook de data kunnen gebruiken voor onderzoek. Ik denk voor jullie ook leuk. En ik weet zeker dat voor onderzoekers erg interessant is om te kijken hoe we beter beeld kunnen krijgen van hoe de ondergrond eruit ziet.
Ja.
Met nieuwe technologieën.
Klinkt wel helemaal goed. Nou, we hadden vandaag ook een beetje in gedachten om te bespreken wat het nou is om helemaal van het studie naar het werkveld, wat voor een overgang dat precies is. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik daar ook zelf helemaal geen beeld bij heb. Dus ik ben de student die jullie hier een beetje kunnen aanspreken. Maar Govert, heb jij specifieke vragen hier ook misschien bij?
Nou ja, we kunnen algemeen beginnen, maar Marijke, wat verandert er van student naar werkende vrouw?
Ja, maak je borst maar nat. Echt, ja, nou, ik heb wel een leuk studentenleven gehad en ook een fantastische tijd natuurlijk gehad bij de Geories. Maar ja, toen kwam het op werken neer en mensen zeiden al van ja, nou ja, het is wel even anders. En nou, dat is het ook, want je gaat toch echt in die 8:30 tot 5:00, 9:00 tot 5:00, 4, 5 dagen in de week. En dan zeker de, nou, ik heb er wel een maand of 3 over gedaan om over te schakelen. En zeker de eerste maand, dan kom je toch wel met alle indrukken best wel back af thuis. Heb je s'avonds ook nergens meer zin in. Dus al die, nou, toen woonde ik nog in Groningen en alle nog mensen die nog wel aan het studeren waren, die waren wel in voor een feestje. Maar het is wel, ja, was moeilijk.
Ja, het was moeilijk, maar en wat was er leuk? Het is natuurlijk ook schakelen, maar ja, je doet ook echt werk. Je krijgt ook echt betaald. Wat zijn de upsides? Of moet je gewoon blijven studeren? Dat kan ook.
Ja, het geld is wel leuk. Want je krijgt natuurlijk wel een stuk meer dan studiefinanciering. En wat je hiervoor 8 uur of 16 uur in de week kreeg. Dat was zeker positief. En nou ja, we hebben ook gewoon... Wetenschap vind ik een hele leuke werkgever. Heel veel cursussen gehad. Dus gewoon in het begin uit heel veel geleerd. Ook op persoonlijk vlak.
Ja, ja. Leuk. Mm-hmm. En hoe is dat voor jou, Johan?
Nou, ik noemde net al even dat ik al 6 maanden voor mijn afstuderen daarmee bezig was. Ja. Maar ik had natuurlijk ook gepresteerd om mijn scriptie nog niet af te hebben, terwijl mijn contract al wel inging. Dus ik had de eerste 3 maanden dat ik in de avonduurtjes daar ook nog lekker mee bezig kon. Dus dan was het helemaal druk. Maar het was voor mij niets anders, want ik was precies halverwege de coronatijd.
Oh ja.
Dus het laatste jaar van mijn studie was sowieso al in die zin al heel anders. In het eerste jaar van mijn werk was ook niet dat je elke dag naar kantoor ging. Dat was ook heel veel thuis. Van heel veel thuis zitten naar nog steeds heel veel thuis zitten. Dus het was voor mij juist mede daardoor wel een wat soepelere overgang van langzaam uit het studentenleven al tijdens de laatste maanden in de corona naar ja, die eerste maanden van werk was ook weer in de corona. Dus in die zin misschien een iets geleidelijker overgang dan jij nog wel. Daardoor.
Lukt het wel om je collega's te leren kennen op die manier?
Ja, sommigen wel, maar het zijn altijd dezelfde mensen die wel naar kantoor bleven gaan. En sommige mensen zag je dan aan een half jaar pas voor de tweede, derde keer. En dan kende je ze inderdaad nog helemaal niet. Dus ja, dat was niet ideaal om te beginnen inderdaad. Maar ja, dat was wat het was.
En als je zo terugkijkt, wat zou je dan mensen aanraden? Van ja, die studie zo snel mogelijk afronden. Hoe kun je die overgang een beetje... Want ik heb biologie gestudeerd en daarna was ik klaar. Ik wilde geen PhD gaan doen. Oh, wat nu, zeg maar. Dat was moest ik op dat moment echt maar gaan bedenken, wat wil ik eigenlijk? Hoe hebben jullie dat? Hebben jullie daar advies voor? Voor mensen die bezig zijn? Want de studie leidt je heel erg academisch op over het algemeen. Als je niet doorgaat in de academie, dan nou ja, moet je het wat anders aanpakken.
Ik vond het eigenlijk wel fijn om aan het werk te gaan. Ik ben met de scriptie voor mijn 9 maanden bezig geweest. Dat was ook het staartje van de studie. Ik vond het eigenlijk wel fijn om met een wat concretere vragen bezig te zijn die er dan ook echt ergens toe leiden.
Is het veel praktischer in het werkveld?
Ja, zeker. Ja, nou ja, goed, je masterscriptie is natuurlijk ook wel een tijdens je studie is ook, dat doe je ook maar 1 van, meestal. Mm-hmm. Maar dat is wel iets wat je heel erg in je eentje doet. Waar je heel erg diep op 1 onderwerp ingaat. En vervolgens dan begin je aan het werken. En dan ben je inderdaad met heel veel kleine dingen tussendoor bezig. Je moet heel veel met mensen contact hebben. Heel veel samenwerken. Dus. Maar het is... Ja, bij mij, ik kan er niet echt een tip over geven. Want het ging best wel natuurlijk. Op een gegeven moment dan ben je gewoon klaar met studeren. Dan wil je aan het werken. En dan weet je dat het moment is om zo gauw mogelijk die studie af te ronden. En maar door te gaan.
Nee, maar nou, dat betekent dat je er ook klaar voor bent. En dat het eigenlijk wel soepel loopt. Dat is natuurlijk wel mooi. Zijn er nog skills die je op de universiteit ook had willen leren, die je denkt van, weet ik wel, dat kan iets technisch zijn, kan gesprekstechnieken zijn. Wat denk je van, dat was wel handig geweest, dat moest ik nu echt nog helemaal leren? Ja. Of, jullie wisten alles al, dat is ook een goed antwoord.
Nou, je leert toch alles, het is zo specifiek aan de functie die je eigenlijk gaat doen, dat leer je toch pas als je erin zit. Ja. Dus je begint altijd aan iets en je kan nog heel veel dingen niet. Maar dat komt vanzelf wel. Het is niet per se aan de Unie om je daarom beter voor te bereiden op het werkveld, denk ik. Daar is de Unie niet voor dan.
Ja, fair enough.
Wat me wel opviel is, in de colleges was het altijd, nou, de docent die houdt een verhaal en er komt er misschien 1, hooguit 2 vragen vanuit de studenten richting de docent. En al die de vergaderingen die we dan bij het Wetterskip hebben, daar heb je gewoon... Iedereen wil even aan het woord, wil zijn plasje erover doen. En nou, dus is een heel verschil als je kijkt naar de hoeveelheid collega's die wat willen zeggen en de hoeveelheid studenten die de behoefte hebben om iets te zeggen.
Ja, die mensen bij die vergadering zijn natuurlijk niet brak. Dus, ja.
Jij wil zeggen dat alle studenten behalve twee brak zijn.
Op vrijdagochtend vaak wel.
Vrijdagochtend, ja, fair enough. Ja.
No comment. Net als vorige week. Even weer een momentje van milde paniek. Wat moet ik nu? En daar hebben we een tussenjingle voor. Geweldig. Natuurlijk ook. Ik vind hem...
Ik wil nog wel even wat technisch over data hebben. Gewoon. Ja. Bijvoorbeeld bij waterschap. Jullie hebben waanzinnig veel data. Superbelangrijk voor Nederland. Want anders overstromen we allemaal. Of de boeren zijn boos. Of de veengebieden zijn pist. Nou ja, tell me something about it.
We hebben zeker veel data. We hebben ook heel veel regels. Die zijn vastgelegd in de legger. Ongeveer elke vierkante meter is duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is en wie het beheer daarop moet doen.
Ja, wat is precies de legger?
De legger is zeg maar de kaart waarop alle dijken, alle waterwegen, alle watergangen, alles wat maar ook maar enigszins met waterbeheer te maken heeft, op een kaart staat. Alle pijlvakken, die staan, alle pijlen, waterpijlen, die horen er ook op.
Een beetje als je bij Lord of the Rings de One Ring hebt, is dit gewoon de One Map. To rule them all.
Heel exact, ja.
Oké.
Duidelijk.
Ja, ga verder. Je was historie tijdens je betoog.
En ik ben nu bezig met de verderingsproblematiek. Dus ook daarin gaan we nu allemaal data verzamelen van wat de grondwaterstanden zijn rondom huizen, wat de staat van de fundering is. Dus daar hebben we gegevens van. We hebben heel veel stabiliteitsberekeningen maken van dijken. Dus daar zijn gegevens van. Wij zijn ook eigenlijk de grondlegger, de waterschappen van de actueel hoogtebestand Nederland, de AHN.
Props voor de waterschappen.
Dus die gebruiken we ook zeker om dus eigenlijk ook toetsen van liggen die keringen nog goed en zijn ze niet te laag.
Dus dit is allemaal vrij veel inhoud in net. Als ik bijvoorbeeld inzoom op die funderingen, zijn dat dan bestaande dorpen? In Ureterp gaan jullie dan kijken van, hey, wat zie je het waterpeil? Je verzamelt data en dan zei je, oh, dat is te hoog. Dat zou wel eens invloed kunnen hebben. En dan ga je funderingen onderzoeken. Hoe werkt dat?
Ja, klopt. We hebben bijvoorbeeld ook hoogwatercircuits. Dat zijn sloten met extra hoog water rondom woningen om de funderingen hoog te houden. Nou, dan moeten we kijken van voldoen die nog wel? Moeten we die nog onderhouden? Liggen de duikers op de juiste hoogte? De duikers zijn een soort van buizen met water van de ene sloot naar de andere sloot. Nou, als we denken van misschien willen we wat veranderen, dan kunnen we funderingsonderzoek doen. Of we hebben nu ook een subsidieregeling, dus mensen kunnen ook zelf funderingsonderzoek doen naar hun huis. En dan huren ze mensen in, zoals collega's van Johan.
Ah, precies. Werken jullie veel samen met Johan?
De Wietse, mijn partners, doet zeker dingen voor het Wetterskip, ja.
Leuk.
Interessant wel, want ik zat ook wel te denken, jullie zijn uiteindelijk toch wel de twee grote kanten die je op kunt gaan, voor mijn gevoel, bij een geografische studie. Vertegenwoordigen jullie beiden. Jij werkt voor een overheid en jij werkt gewoon in de commercie. Zijn er nou ook momenten, en vraag ik me af, bij jou zou dat komen door misschien stemgedrag en bij jou gewoon door opdrachtgevers. Maar zijn er momenten dat je ook denkt, ik ben nu met iets bezig waarvan ik denk, hey, ik weet niet helemaal of ik me hier nou lekker bij voel of zo.
Dan moet ik even diep nadenken. Nee, dat...
Nou, ik kan bij alles wel wat voorstellen. Ik heb zelf ook in het bedrijfsleven gewerkt. Daar alles moet natuurlijk ook om de volgende opdracht te doen. Maar er zijn vaak ook hele leuke dingen die je denkt van, hey, dit willen we ook. Maar dat kost wat investering, misschien lange termijn. Nou ja, dan vermoed ik dat Wietsma Partners daar wat ruimte voor maakt. Maar dat kan wel eens onder druk staan. Van ja, dit moet nu gewoon vandaag, dit levert nu wat op.
Ja, nou ja, uiteindelijk moet er altijd geld verdiend worden bij bedrijven. Ja. En dan kun je hele leuke ideeën hebben. Maar als er niet echt een business case achter zit, dan houdt het natuurlijk al snel op.
Ja.
Op het moment dat je met een goed verhaal komt, dan heb je juist, denk ik, binnen het bedrijfsleven de ruimte om dat te kunnen doen. Omdat zij dan ook wel daar financiële mogelijkheden in zien. Ja. En dan moet je het goed kunnen verkopen.
Mm. Ja, precies. Dat is dus een skill die je dan moet hebben. Ja.
Ja, wij hebben het wel, ik heb wel eens het tegenovergestelde. Dat ik denk, ja, dit hebben we 5 vergaderingen geleden ook al besproken.
Ja. Precies, dus daar zouden jullie wat kunnen leren van...
Van de snelheid bij je bedrijf. Ja. Ja.
En daarom maken jullie ook bij een waterschap gebruik van de snelheid van een bedrijf, neem ik ook aan. Want je zegt net, we werken ook wel met Wiertsma en partner samen.
Ja, en ook de expertise. Ik bedoel, anders... we hebben ook wel wat gissers in dienst. Maar we hebben geen mensen die specifiek funderingsonderzoeken gaan doen. Die funderingen lopen uit te graven. Nee, die hebben we niet in dienst.
Nee, precies. En als je vooruitkijkt, als je nou zegt van nou, als ik nog een keer een andere baan zou hebben, geen regels, dit lijkt me echt wel vet. Mag in jouw geval ook profvoetballer, ik weet dat je daar dicht tegenaan zit, Marijke, maar het kan ook iets anders. Wat lijkt jou tof?
Ja, ergens een camping of bed and breakfast open, hè, in het buitenland.
Oh.
Ik vertrek gewoon.
Ja. Ah,
okay. In Afrika weer bij de lekkere koffie of in... Welk land? Of maakt dat...
Nee, wel ergens in Europa. Moet nog wel een beetje begrijpbaar zijn, mm-hmm. De cultuur. Ja.
Tof. Ja, ik kom langs.
Ik zit even te denken. Misschien iets van groen onderhoud of zo. Lekker buiten, bomen snoeien.
Ah,
zoiets.
Ja?
Oh, oké. Okay.
Maar dan wel als ik met pensioen ben of zo. Misschien dat dan als...
Dan met de kettingzaag de ladder op.
Ja, dat is zoiets.
Lekker. Ja, mooi. Want jij zit nu vooral op kantoor?
Ja, het is wel veel binnenwerken, veel mm-hmm. achter de computer zitten.
Ah, precies. Moet ik alleen een keer bellen van, hey, joh, moet af en toe even mee het veld in? Of,
Nee, ja, dat hoeft niet. Ik moet eerst even mijn veiligheidscursus halen. Dan.
Oh, ja, nee, dat is wel nodig, ja.
Ja, anders dan mag je het wel niet mee in.
En veldwerk is best pittig bij jullie ook, hè? Boren en zo, dus fysiek werk is...
Ja, zeker. We doen ook bijvoorbeeld handboring en dat mensen die bijvoorbeeld ruimtelijke wetenschappen hebben gedaan, weten hoe dat is. Dat is gewoon met een handboor. Alleen dan vaak nog wel wat dieper... meter of 3, 4, 5 kun je zo gaan. Maar dat is inderdaad gewoon handwerk. En met sonderen ook, ja, je moet die... Dat is een techniek waarbij je een konus de grond in drukt. Dat gaat natuurlijk wel machinaal, maar je moet het er allemaal wel opdraaien en zo. Dus zeker ook fysiek werkbaar.
Maar dat heb je bij de studie. Is dit de befaamde cursus van Erik Meijlers, dat jullie zelf gaan boren?
Ja.
Oké.
Okay. Nou, daar heb ik misschien nog wel het meest aan gehad eigenlijk, uiteindelijk, okay. voor mijn werk.
Precies.
Hè?
Nou, ja. Ook even props voor Erik Meijlers. Bekende onderzoeker, leuke vent. Ja. Misschien moeten we die nog een keer uitnodigen in de podcast.
Ja, dat klinkt als een goed idee. Nee, maar mooi. Ik denk dat we dan over kunnen gaan naar de grote quiz.
Ja, we moeten wel even het kennisniveau van onze gasten testen.
De geodata zet de rest op zijn plaats. Govert doet ook gewoon weer mee. Vandaag hebben we een waterthema. En jullie zijn natuurlijk wel beide sociale geografen. Maar er moet toch ook wel enige topografische kennis zijn... En andere kennis van de wereld. En ik heb dus 4 vragen. Het is weer een spannende wedstrijd. Als je het fout hebt, misschien dat je dan op een gegeven moment...
Die staat niet op de kaart.
En laat je dan vooral niet misleiden door het gejuich. Het is allemaal slecht dan. Maar hey, we maken het nog even mee. Dit is een mooie oude verwijzing naar lingo. François Boulanger. Ja. Daar kwam jij mee, Govert?
Ja, ik ben zo oud al. Dus ik ken dit.
François Boulanger. Het was toch gewoon Frank Bakker?
Hij heet in het echt Frans Bakker, ja. Ja.
Nou, heel goed. Ik heb 4 vragen, dus allemaal watergerelateerd. En we beginnen met, welk land heeft de langste kustlijn ter wereld?
Canada.
Rusland.
Noorwegen.
Oeh, dit zijn allemaal goede antwoorden.
Zijn allemaal goed.
Nee, ja, nee. Rusland is wel echt heel erg fout. Maar
Rusland is het regime, het land is niet per se fout.
Ja, Rusland heeft 37.000 kilometer aan kustlijn. Noorwegen heeft er ongeveer 100.000 kilometer aan kustlijn. Wat mij ook erg verbaasde. Maar Canada heeft het nog weer eens het dubbele. En dat komt ook door al die eilanden. Die heeft er 200.080 kilometer aan kustlijn. Dus deze gaat naar Govert.
Yes.
Heel goed. Tweede vraag is, wat is het grootste eiland van Europa? We beginnen bij jou.
Groot-Brittannië?
Ja, ik zeg ook Groot-Brittannië.
Ja, ik moet iets anders zeggen. wat is groter? Ja, Engeland is een eiland en is best groot. Maar Europa heeft vast ergens... hoort Groenland niet bij Europa of zo?
Nee.
Nee, we kunnen er nog echt een claim op doen. Nee, dan ga ik. Ik heb een collega uit Malta, dus ik weet dat het niet goed is, maar ik wil Malta even noemen.
Het was Groot-Brittannië inderdaad. Heel goed. Dan staat het nu 1-1-1. IJsland is ongeveer 100.000 vierkante kilometer en Groot-Brittannië is 209.000 vierkante kilometer. Dus dat is wel, dat zijn de nummers 1 en 2. Dan, ik bedoel, water is belangrijk, maar een absentie van water is natuurlijk een steeds groot groeiende factor. Verwoestijning is overal. Dus ik heb ook gewoon even een simpele vraag. Wat is de grootste woestijn ter wereld?
De Sahara?
Antarctica.
Ja, ik wil iets anders noemen. Dus de Sahel.
Het is Antarctica, inderdaad.
Oh yes, Marijke, je bent echt slim. Ja,
nee, de Sahara is 9 miljoen vierkante kilometer. Groter dan Europa. Maar Antarctica is wel 14 miljoen vierkante kilometer. Ja, echt en helemaal geen neerslag. Dat betekent dat we voor de laatste vraag Marijke met 2 voor staat tegen 2 eens. Het kan nog allemaal gelijk trekken. Mijn vraag is, de Kaspische Zee of het Lake Superior in Canada worden vaak de grootste meren qua oppervlakte genoemd. Kaspische Zee kun je over twijfelen, want het heeft natuurlijk wel een saliniteitsgraad, dus het is wel zout water. Dus ik heb de vraag, wat is dan het grootste zoetwatermeer qua volume in de wereld? Dus het gaat om de hoeveelheid water die het bevat.
Het Baikalmeer? In Siberië?
Het grootste zoetwatermeer. Oei, vind ik echt moeilijk.
En ik heb hier ook nog een bonus aan vast verbonden voor een tiebreak. Dus hey.
Okay.
Wat Johan zegt.
Victoria meer.
Het is, het wordt heel spannend zo. Het staat 1-1-1, want het was inderdaad het Baikalmeer. En het Baikalmeer heeft... het is 17.000 meter diep. Nee, 1700 meter diep, sorry. En het is wel bijna 23.000 vierkante kilometer qua volume. Een enorme hoeveelheid water. En dus voor de bonus, degene die het dichtstbij komt, hoeveel procent van het beschikbare zoetwater in de wereld is dat?
Dat is 28,3%.
12,9.
Nou ga ik tussenin op 20.
Het is 20. Hij gaat naar Johan. Ja, het is precies 20. Het is een gok, maar ja. 20% van het beschikbare water. Ik vond hem wel spannend deze keer.
Ja.
Ik ook. Leuk.
Het klopt wel wat ik altijd zeg. Als wij studenten aannemen, want toen jullie nog student waren, hebben jullie aangenomen. Ik neem altijd studenten aan die slimmer zijn dan ik. Maar het klopt bij die quiz ook gewoon... Het scheelt gelukkig niet veel, maar...
Maar jij speelt vooral ook gewoon niet tactisch. Dat is ook wel...
Ja, dat is ook niet mijn rol.
Dan is het denk ik nog tijd voor de 10 seconden pitch. Het mag ook wel wat langer, maar... Omste beurten, niet vechten alsjeblieft, maar... Vertel, waarop kunnen we jullie bereiken als we jullie willen bereiken? En wat zou je graag ook nog willen vertellen? Gewoon, wat zijn de dingen waarom mensen met jullie in contact mogen komen?
Ik denk dat ik het makkelijkst gewoon te vinden ben op LinkedIn. Marijke Molema. Er is er maar één van.
Ik denk dat LinkedIn voor mij ook het makkelijkst is. Er zijn wel veel meer Johan Bergsma's. Bij de rug was ik altijd j.bergsma.7. Dus dat zegt al genoeg dat het alleen op de rug al dat is. Het zijn niet allemaal Johans, maar wel veel. Dus LinkedIn. En voor alles gerelateerd aan de ondiepe ondergoed, bodem, als je daar geïnteresseerd in bent. Hartstikke leuk.
Ook nog even de hele 10 seconden pitch. Waarom is Wiertsma & Partners echt een geniaal bedrijf? Marijke.
het Woudergemaal, dat hoort bij ons. Dus UNESCO Werelderfgoed komt dat zien.
Tof. Het Woudergemaal, dat Werelderfgoed.
Dat hoort bij het Wetterskip. En we gebruiken haar ook nog wel een paar keer per jaar. Dus,
kijk, zo. Tof.
Superleuke mensen, heel veel ruimte om voor je eigen idee om te doen wat je wil en hele goede sfeer.
Ja, en belangrijk werk.
En belangrijk werk, inderdaad.
Nou, helemaal mooi. Dan zijn we denk ik aan het einde van de podcast.
Ja.
Houd onze socials in de gaten op LinkedIn, @geodienst en Instagram heeft dezelfde handle. Mocht je nu helemaal enthousiast zijn geworden, mail ook vooral ons op geodienst@rug.nl. En misschien horen we je terug in de volgende podcast, Erik Meijlers. Marijke, Johan, Govert, ik wil jullie weer heel erg bedanken. En tot het volgende avontuur.
Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Geodienst. Its continuing mission. To explore strange new worlds, to seek out new data and new visualizations, to boldly geo where no one has gone before,